En niet lachen om die naam, want wat is er nou gek aan een naam zoals Habakuk? Het was in een tijd, in een cultuur, heel lang geleden, zo'n 2600 jaar geleden. En die profeet trad toen op. En het is heel leuk, toen ik de dag daarvoor het op mijn hart kreeg, laat ik het zomaar zeggen, niet aan mijn hart gelukkig, maar op mijn hart, om over Habakuk te spreken. De volgende dag keek ik 's ochtends vroeg naar onze site. Onze website heeft iedere dag een nieuwe Bijbeltekst en ik ben altijd een beetje nieuwsgierig. En ik keek naar die site en toen zag ik een tekst uit Habakuk. En ik denk dat het de enige tekst is uit 365 teksten die over Habakuk gaat. Dus het kan toeval zijn, tuurlijk kan toeval zijn, maar ik zie dat als een knipoogje, als een bevestiging van oké. Want weet je, beste kijkers, het gaat allemaal om de eer van God. Het gaat eigenlijk allemaal om de eer van Jezus. En soms, als wij gewaardeerd worden in het Koninkrijk van God om prachtige stemmen, omdat we kunnen zingen, of omdat we goed zijn in dans, of omdat we sprekers zijn, of een bepaald charisma hebben, of wat we ook doen, ook in de wereld met kunst, so be it. Maar het gaat niet om ons. Weet je, als het om ons gaat draaien, en het applaus en de waardering, het wordt een ego-dingetje, dan nemen wij af voor qua bruikbaarheid in de ogen van God. Want het gaat niet om ons. Ja, we zijn belangrijk omdat God van ons houdt. We zijn belangrijk om wie we zijn, maar niet omdat we zo geweldig zijn. God is geweldig. Jezus is geweldig. De Heilige Geest is geweldig. En wij mogen dankbaar zijn dat Hij ons lief heeft. Daar draait het om. Dus ik sta hier ook niet om even te vertellen hoe het zit. Iemand, God had gewoon iemand nodig, denk ik, met een redelijk grote mond. En als hij het kan vullen met zijn woord, dan is het altijd goed. Amen. Goed, dat is een grapje trouwens hoor. We gaan een tekst lezen uit Habakuk, zei ik al. En we vallen midden in een lied van hem. En daarna wil ik gaan preken. En Habakuk schrijft aan het einde van zijn lied. Toen ik het hoorde, beefde mijn binnenste. Op het gerucht daarvan sidderden mijn lippen, bederf kwam in mijn gebeente en ik beefde op de plaats waar ik stond. Toch zal ik rustig afwachten de dag der benauwdheid, wanneer die aanbreken zal voor het volk dat met benden ons aanvalt. Al zou de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen, als zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die der hinden. Hij doet mij treden op mijn hoogten. Habakuk is een tijdgenoot van Jeremia. En hij voorziet op profetische wijze met informatie die hij van God krijgt, grote gebeurtenissen. Hij ziet hoe de Chaldeeën, dat zijn de Babyloniërs, de macht van de Assyriërs aan de kant schuiven. Vermoedelijk is Habakuk, een tijdgenoot al van Jeremia, vermoedelijk is Nineveh, de grote hoofdstad van de Assyriërs, al gevallen. Maar Habakuk ziet ook dat Juda niet zal ontkomen aan de veroveringszucht van de Chaldeeën, van de Babyloniërs. En hij krijgt in een visioen dat te zien. En hij is overweldigd wat hij in dat visioen ziet. En dat beschrijft hij ook. Het is deze profeet bang te moede, want hij schrijft: toen ik het hoorde, deze informatie over de Chaldeeën die ons land gaan binnenvallen, die de steden zullen plunderen. Toen ik het hoorde, beefde mijn binnenste en op het gerucht daarvan sidderden mijn lippen. Maar kijk hoe hij verder gaat, hoe hij in zijn angst reageert. We gaan het weer lezen met elkaar. Toen ik het hoorde, zei Habakuk, deze tijding over de verovering van Juda en hoe de Chaldeeën dat gaan doen. Toen ik dat hoorde, beefde mijn binnenste. Op het gerucht daarvan sidderden mijn lippen. Bederf kwam in mijn gebeente, stress, adrenaline. En ik beefde op de plaats waar ik stond. Maar dan komt de omslag. Er komt een omslag. Hij zegt, toch zal ik rustig afwachten de dag van benauwdheid, wanneer die aanbreken zal voor het volk dat met benden ons aanvalt. Want al zou de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen, al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stalling zijn, nochtans zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die der hinden, hij doet mij treden op mijn hoogte. Kort weergegeven, Habakkuk zegt dit: al zit alles tegen, al raken we alles kwijt, toch zal ik juichen en jubelen in de Heere. Ik zal juichen en jubelen. En dan kunnen we zeggen, Habakkuk, wat zeg je nou? Wat is nou de reden waarom je zal juichen als al die narigheid jouw land overkomt? Waarom zal je jubelen en juichen? Wel, we hebben het antwoord gelezen. Dit is het antwoord wat Habakkuk zegt. Waarom zal hij jubelen? Waarom zal hij juichen, ondanks de misère? Omdat de Heere zijn kracht is. Hij zegt, de Heere, Heere is mijn kracht. Weet je, omstandigheden kunnen zomaar veranderen. Denk aan de coronacrisis. De situatie van ons leven kan zomaar veranderen. Onze partner kan zomaar bij ons weggaan. Er kunnen allerlei nare dingen gebeuren qua werkgelegenheid, qua crisis. Zelfs ons gevoel kan veranderen. Zoals het weer plotseling verandert. Een mooie, strakblauwe hemel, een zonnetje. Je gaat vrolijk op je fiets, ga je de natuur in of je gaat wandelen. Je hebt geen idee en een paar uur later gaat het betrekken. En de lucht wordt donker en er komen wolken en het begint te waaien. En dan we kennen dat beeld wel en we denken, hadden we maar regenkleding meegenomen. Het kan allemaal veranderen. Maar Habakkuk zegt hier, ook al gebeuren deze dingen en ook al sta ik daar trillen op mijn benen. Toch, als het gebeurt, zal ik jubelen en juichen. Waarom? De Heere, Heere is mijn kracht. Weet u, er zit een geweldige kracht in oprechte lofprijs. Niet gefakte lofprijs, in oprechte lofprijs. Als wij God geven waar hij recht op heeft, onze dankzegging, dat wij hem danken voor de fruitschaal bijvoorbeeld, komt niet van Jumbo of Albert Heijn of Lidl of Kruidvat of welke supermarkt ook. Het komt van God. Wij kunnen hem daarvoor danken. Ja goed, ze vragen er geld voor, dat begrijp ik ook wel, maar zo zijn wij mensen. Maar de banaan en de kiwi, de sinaasappel, de appel, de druiven zijn een uitvinding van God. Evenals de groenten. En daar kunnen we God voor danken. En wij kunnen God loven en prijzen voor wie hij is, voor zijn luister en zijn majesteit, zijn grote creativiteit. En als dat oprecht uit ons komt, ook wat Esther zei in de inleiding, dat hij ons niet heeft weggevaagd, dat hij een plan had om ons met zich te verzoenen. En dat het onmogelijk was in het Oude Testament om de relatie met God ooit nog te kunnen herstellen, maar hoe hij een oplossing vond. Dan kunnen we God echt aanbidden en loven en prijzen en danken met onze mond, onze lippen, met ons hart, maar ook met onze daden. Door om te zien naar mensen die het minder hebben en uit liefde te geven. Want Jezus zegt, als je het hen geeft, geef je het feitelijk aan mij. Als je mensen geeft die niets hebben en je zorgt voor ze, dan doe je het als het ware aan mij. Nou, als die lofprijs oprecht is en hij is welgemeend en je eert niet om te ontvangen, maar je eert gewoon uit je hart, dan zegt de Bijbel, de Heer zegt in Psalm 50, vers 23, wie lof offert, dat is niet de groente, dat is lofprijs, wie lofprijs offert, die eert mij, zegt God, je eert mij. En doordat je mij echt eert, baan jij als het ware de weg, zodat ik jou mijn heil kan tonen. Geweldige belofte. En we zien dit ook heel mooi gedemonstreerd in een geschiedenis. Dat kunnen we lezen in het boek Handelingen, Handelingen hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Dan moet u zich voorstellen, Johannes en Petrus en Johannes, dat zijn twee bekende leerlingen van de Heer Jezus, die gaan naar de tempel. En zij waren 3 jaar lang close met Jezus. En ze zijn nu apostelen, gezondenen en ze mogen het werk van de Heer voortzetten. Ze zijn belangrijke figuren in het werk van God. En ze lopen op een dag langs de tempelpoort, de schone poort. En daar zien zij een man liggen die is verlamd, hoor goed, die is verlamd vanaf zijn geboorte. En Petrus die loopt op de man af en Johannes natuurlijk ook. En hij kijkt de man aan en de man verwacht dat hij een aalmoes krijgt, dus een geldstukje voor, om in zijn levensonderhoud te voorzien. Want hij werd iedere dag naar die poort gedragen, neergezet, in de hoop dat mensen medelijden of bewogenheid hadden en hem iets gaven voor zijn levensonderhoud. Dus die man ziet en die kijkt naar Petrus en omdat Petrus hem zo aankijkt, verwacht hij dat Petrus wat geld pakt. Maar Petrus kijkt hem aan en hij zegt, goud en zilver heb ik niet. Maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus, sta op en wandel. En er gebeurt iets heel bijzonders. Kracht van God gaat door Petrus heen, niet van Petrus. Kracht van God gaat door Petrus heen, komt in die man. Geeft hem niet alleen kracht, maar ook spieren. Terstond zijn er spieren geformeerd, want hij had geen spieren, hij heeft nooit spieren ontwikkeld. En hij staat op zijn voeten. En hij is zo verbijsterd dat hij Petrus vastgrijpt. Hij wil hem als het ware nooit meer loslaten. Zo ongekend is het wonder wat daar plaatsvindt. En hij juicht en hij jubelt en hij springt en hij grijpt Petrus weer vast. En dan moet je voorstellen, die man was vanaf zijn geboorte, was hij kreupel. Dus hij lag voor jaren bij die poort. Dus iedereen die langs die poort ging in Jeruzalem, die kende die man. En nu zagen ze hem staan. En ze hadden die dunne beentjes echt wel gezien. Ze hadden het onvermogen van die man gezien. En ze lopen te hoop en de ruimte kan de menigte niet meer bevatten. En Petrus maakt meteen van de gelegenheid gebruik. En hij kijkt zijn toehoorders aan en hij zegt, wat kijken jullie naar ons? Alsof wij die man hebben laten lopen. Nee, in de naam van Jezus, de Christus. En dan gaat Petrus prediken. En hij predikt het evangelie. En er komen 2000 mensen extra tot geloof. Die dag. Natuurlijk vanwege de prediking, maar ook vanwege dat grote wonder. Gemeente van Jezus Christus, bid dat wonderen en tekenen weer terugkomen in de kerk. Ik wil me daarna uitstrekken. Niet voor de show, maar om het getuigenis van God te bevestigen. Dat Hij de enige levende ware God is. En dat Jezus Christus zijn Zoon is, de weg, de waarheid en het leven. Bid dat die dingen weer terugkomen. Maar goed, de mensen zijn buiten zinnen. Maar ook de tegenstanders, de Sadduceeën. De hoofdman van de tempel en een aantal priesters komen en ze nemen Johannes en Petrus mee. En ze voeren ze weg en zetten ze in de kerker. En een paar uren later worden Johannes en Petrus voorgeleid. En deze leidslieden zijn bang dat de populariteit van de apostelen zo toeneemt dat hun positie ten opzichte van de Romeinen in gevaar komt. En ze willen dus niets van die leer mee weten. En ze dreigen Johannes en Petrus om te zwijgen. En Petrus zegt, beslis zelf maar of het recht is om God te gehoorzamen en het evangelie te prediken of jullie. Maar wij kunnen niet zwijgen van Jezus Christus enzovoort. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. En dan worden ze nog meer bedreigd en losgelaten. Maar kijk hoe ze reageren. We gaan dat lezen in Handelingen 4. Johannes en Petrus worden losgelaten. Ze gaan naar de andere leerlingen. En dan lezen we hun reactie in Handelingen 4 vanaf vers 23. En we lezen daar, en toen zij, dat zijn Johannes en Petrus, en toen zij vrijgelaten waren, gingen zij naar de hunnen en deelden hun mee al wat de overpriesters en oudsten tot hen gezegd hadden. En toen deze het hoorden, verhieven zij eenparig hun stem tot God. En ze zeiden, gij, Heere, zijt het die geschapen hebt, de hemel en de aarde, de zee en al wat daarin is, die door de Heilige Geest bij monden van onze vader David, uw knecht, gezegd hebt, waarom hebben de heidenen gewoed en de volken ijdele raad bedacht? De koningen van de aarde hebben zich opgesteld en de oversten zijn tezamen vergaderd. Tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die u gezalfd hebt, Herodes, zowel als Pontius Pilatus en de heidenen en de volken van Israël. Om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. En nu, Heere, Let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij vergaderd waren bewogen en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Weet u, bijna 300.000, als het er niet meer is, christenen worden momenteel vervolgd op aarde. Misschien is het wel veel meer. Ik ben even het getal kwijt en ik kan er zomaar een nul achter zitten. Maar zoveel christenen worden vervolgd. En ik heb me wel eens afgevraagd in eerste instantie waarom, maar ik weet wel waarom. Omdat je het christelijk geloof inhoudelijk, als je het echt bestudeert, niet kunt weerleggen. En als je het wil tegenhouden, moet je het met geweld doen. En vanaf het begin van de prediking tot op de dag van vandaag kun je het christendom alleen maar stoppen met geweld, maar nooit met inhoudelijke argumenten. Ja, mensen die per se misleid willen worden en die zeggen, ja, alles wat hier is, is gewoon ooit spontaan ontstaan door domme, onbedoelde atomen die zich kapot verveelden en die op een gegeven moment op elkaar geklapt zijn. En kijk om je heen, ja, het is wonderlijk, dat geef ik toe, maar het zijn alleen maar atomen. Nou, als je dat wil geloven, be my guest, het is niet echt wetenschappelijk. Er is een God, er is een schepper. En het christendom, zei ik al, kun je alleen tegenhouden. Proberen, want je kunt het niet tegenhouden, met geweld. En we zien het ook hier weer. Ze zien dat er een wonder is gebeurd. En in plaats van dat ze zich achter hun oren krabben en zeggen, hoe is het mogelijk, zouden die mensen iets hebben wat wij niet hebben, zouden ze toch de waarheid spreken, kunnen ze alleen maar jaloers zijn. Het is weer dat ego-ding, dat domme ego-ding. En ze denken aan hun positie. Ze zijn helemaal niet blij met die man die kan lopen. En dat zie je ook met die man die met die verschrompelde hand in de tempel, of in de synagoge, als Jezus zegt tegen die man, strek je hand uit en zijn hand wordt gezond. Wij zouden zeggen, yes, die man heeft een gave hand, geweldig Jezus. Nee, wat zeiden ze tegenstanders? Ze zochten een manier om hem te doden, want hij deed het op de Sabbat. Terwijl Jezus zegt, de Sabbat, de mens is er niet voor de Sabbat is er voor de mens. Maar religie draait alles om. Religie maakt de dienst aan God tot saai, vervelend, afstotelijk, maar God wil geen religie, God wil relatie. En dan is relatie met God het mooiste wat er is. Maar goed, ze worden geïntimideerd, de mannen. En wat doen ze? Ze laten zich niet intimideren, ze komen bij elkaar, ze bespreken die dingen. En daarna gaan ze in gebed en ze gaan loven en prijzen. En er staat, en de plaats waar zij waren, werd bewogen. Er vond een soort van lichte aardbeving plaats, een beweging van God. Een krachtige beweging. En ze werden vervuld met Gods geest. En met grote vrijmoedigheid spraken ze het woord. Dan is er nog zo'n geschiedenis en die is wat bekender en dat gaat over Paulus en Silas. Paulus en Silas gaan op zendingsreis, een van de zendingsreizen van Paulus. En eerst gaan ze naar een plaatsje en de Heilige Geest zegt, nee, dat is niet de bedoeling. Dan gaan ze naar een andere plaats en de Heilige Geest zegt, nee, dat is ook niet de bedoeling. Dus mensen die altijd denken, die iedere seconde van de dag leiding van God krijgen, die houd ik liever op een afstand. Want ik geloof dat God spreekt. Ik geloof dat God soms heel persoonlijk is. Maar ik geloof niet dat God iedere minuut inspreekt in ons leven. Hij is er wel. Want hij is alomtegenwoordig. Maar het is niet zo van, Heer, 5 korreltjes hagelslag of 6. Heer, naar rechts of naar links. Heer, een groene stropdas of een bruine stropdas. Kom op, come on. Weet je, God spreekt. Maar Paulus ging gewoon heel naar een bepaalde plaats, want hij dacht, laten we daar naartoe gaan. Maar de Heilige Geest moet hem corrigeren. Wat leert mij dat? Paulus had niet iedere minuut contact met de Heere. Maar de Heere ging hem wel openbaren, want na de zoveelste keer kreeg hij een visioen. En hij zag een Macedonische man in dit visioen en die zei, kom over en help ons. En toen wist Paulus en zijn metgezellen, wij moeten naar Filippi. Goed, hij komt daar in Filippi en ze gaan naar de rivier, want er zijn vaak gebedsplaatsen als er geen synagoge is. En daar zien ze gelovige mensen en daar predikt Paulus het evangelie. En onder andere Lydia, de purperverkoopster, komt tot geloof en nog een aantal mensen van hun huis. En later in de stad predikt Paulus opnieuw. En als Paulus predikt, is daar een slavinnetje met een waarzeggende geest. En die roept, deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God, die u de weg tot het heil verkondigen. Woorden van gelijke strekking. Dus zij vertelt de waarheid over Paulus en Silas. Maar Paulus had geen ego-probleem, zoals zijn tegenstanders. Paulus ontdekte op een gegeven ogenblik, dit is niet meer gezond, dit is een geest van de vijand, een demonische geest. En op een bepaald moment bestraft hij die geest in die vrouw en die geest die wijkt van het slavinnetje, van de slavin. Dit tot grote ergernis van de eigenaars van haar, want met haar waarzeggende geest in zich ging hun winst naar de knoppen, want zij kon precies zeggen waar die mensen moesten kopen, wat ze moesten afstoten, welke transacties winst zouden opleveren, omdat ze bovennatuurlijke verkeerde informatie kreeg, verkeerd in de zin vanuit een duistere bron. En toen ze zagen dat die geest geweken was en het vermogen om te voorspellen, toen namen ze wraak op Paulus en Silas, ze kwamen met een valse beschuldiging. Paulus en Silas werden gegezeld met de roede, ze werden afgevoerd naar de gevangenis, ze werden in de kerker opgesloten. We kennen het, de meesten kennen het verhaal natuurlijk, er wordt vaak over gepreekt. Maar midden in de nacht, als die ruggen nog zeer doen en ze zitten in het blok en ze kunnen geen kant op, beginnen ze God te loven en te prijzen. Ze beginnen te zingen, ze beginnen God te aanbidden. En om wie hij is, niet om hun kapotte ruggen, niet omdat ze afgetuigd zijn, maar ze beginnen God hoe dan ook te loven en te prijzen en te zingen. En dan staat er net als in Handelingen 4, ook dan wordt de grond bewogen, alleen dit is iets heftiger. En dan is een aardbeving en de deuren van de gevangenis worden ontwricht. En ik denk dat er ook engelen in betrokken zijn en ketenen worden stuk getrokken en de gevangenen kunnen zo naar buiten. En die gevangenbewaarder is ook geschrokken, want die aardbeving is hem niet ontgaan. En hij staat buiten en hij ziet de gevangenisdeur open. En hij is in paniek, want hij weet wat er gebeurt met een Romeinse legionair. Als hij faalt, dan gaat hij naar het circus. En dat is niet Tony Boltini, dat is het circus in Rome. Of hij wordt geëxecuteerd. En dat wil hij voorkomen. En in zijn wanhoop pakt hij zijn zwaard en hij wil zich in zijn zwaard storten. Maar Paulus ziet het en roept, hey, niet doen, niet doen. We zijn allemaal hier, er is niemand weg. En de man valt bevend voor de voeten van Paulus. En hij heeft de prediking gehoord en hij zegt, wat moet ik doen om behouden te worden? En Paulus zegt, stel je vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Roep hem aan. En de man komt tot geloof en zijn hele huis komt tot geloof. Lofprijs was de reactie op het pak slaag. Ze hadden ook kunnen zeggen in die gevangenis, nou, mooie God die wij dienen, sloven we ons voor hem uit, gaan we op reis, veel ontberingen, we hebben al veel kritiek, komen mensen tot geloof, moet je kijken wat ons overkomt. Mooie God, nee, ze gingen door. Waarom gingen ze door? Waarom gingen alle discipelen door, ondanks de bloedige tegenstand? Waarom gingen de eerste christenen door? Omdat Jezus is opgestaan uit de dood, omdat hij leeft, omdat hij aan u verschenen is, omdat ze bekrachtigd waren met de Heilige Geest. Geen mens die bij zijn volle verstand is, zou een leugen zo consequent volhouden dat hij ervoor zou sterven. En 11 van de 12 zijn gestorven om het getuigenis dat Jezus opstond uit de dood, aan hun verschenen is, zelfs een stukje vis heeft gegeten voor hun ogen. Lofprijs en aanbidding. Habakuk, al zou de vijgenboom niet bloeien, al zou er geen opbrengst aan de wijnstok zijn, al zouden de stallen leeg zijn, nochtans zal ik jubelen en juichen. Waarom? De Heere, Heere is mijn kracht. Paulus had geen andere reden om te juichen samen met Silas in de gevangenis, om te loven en te prijzen, dan de Heere die zijn kracht was. En de toekomst, de eeuwigheid die we bij God hebben. En dat gold ook voor Petrus en Johannes en de hunnen. Nou hebben wij nog een nieuw testamentische tekst die we op onszelf mogen toepassen. Ik geloof het wel. We kunnen namelijk in Romeinen 8 vers 28 lezen. Wij weten nu, zegt Paulus, dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die God liefhebben en naar zijn voornemen geroepen zijn. Dus hebben wij God lief? Houden wij van God? Zijn wij door hem geroepen in de wonderbare gemeenschap met hem? Dan geldt deze belofte voor ons. Ik heb hier geschreven, Zijn wij geroepen, hebben we God lief? Zo ja, dan geldt deze belofte voor ons. En wij hebben altijd een reden om te loven en te prijzen, ook wanneer het, als we het heel moeilijk hebben, ook dan hebben wij een reden om God te loven en te prijzen. Waarom? Want de Bijbel leert ons dat God doet alle dingen medewerken ten goede. En we mogen ons daarin oefenen. De Bijbel zegt, oefen je in de godsvrucht. Ga je daarin oefenen. Marion kreeg bij haar belijdeniscategorisatie een boekje dat heette Van Kramp naar Kracht. En dat boekje behandelde dit principe. En sommigen begrepen dit boekje verkeerd. En die zeiden, ik ga God niet danken voor allerlei ellende in mijn leven. En allerlei narigheid, daar ga ik God toch niet voor danken. Nee, dat stond ook niet in het boekje. Dat je God moest danken voor je lekke band, om het maar heel bescheiden te houden. Of voor je belastingtegenvaller. Of je noem wat je kan overkomen. Daar dank je God niet voor. Maar je dankt God voor de belofte dat hij al die nare dingen doet medewerken ten goede, omdat je God lief hebt en naar zijn voornemen geroepen bent. Habakkuk had het geheim ook ontdekt. Hij wist wat er zou komen. Hij wist dat Juda overlopen zou worden door de Galdeeën. Hij wist dat ze in ballingschap zouden gaan. En hij sidderde, maar hij herpakte zich ook. Want hij dacht, wacht eens even, al die dingen kunnen gebeuren. Maar uiteindelijk is niet wat er gebeurt in de geschiedenis en in het hier en nu mijn perspectief. Mijn perspectief is de Heere, Heere, God zelf. Hij is mijn kracht. Alles kan veranderen, maar God verandert niet. Jezus zegt het zo over zijn woorden. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Hier wil ik je mee bemoedigen. Laten we ons oefenen. Net als Habakkuk, net als Johannes en Petrus, net als Paulus en Silas en christenen door alle eeuwen heen. Dat de omstandigheden, de situaties van ons leven, de plaats waar we zijn, zelfs onze gevoelens, en wat kunnen die sterk zijn? Negatieve, nare gevoelens. Die hebben niet het laatste woord. Nee, God, de Heere, Heere, is mijn kracht. Daarom zegt Paulus ook, wees sterk in de Heere en in de sterkte van zijn macht. En bid God daar maar om. Dat hij dat aan je geeft, aan u geeft en aan mij. Dat we mogen sterk zijn in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Wij zijn niet zoveel. We zijn één van de 7,7 miljard mensen. We zijn niet meer dan hen. We zijn niet minder. We zijn één van het duizelingwekkende grote getal. Maar voor God zijn we belangrijk. En hij wil onze kracht zijn. Nou, laten we dan ons op hem aansluiten, dagelijks. En met hem wandelen. Met vallen, met opstaan, zeker. Maar laten we het met hem doen. Amen.